Deze serie bestond eigenlijk uit twee blokjes, dus van vorig jaar en van dit jaar. Het eerste ging dus over de spruit, 4 keer. En de tweede helft daarvan was over de bruidegom. En toen zijn we begonnen met de bruidegom in een diepe slaap. Dat was Adam. Toen over de bruidegom op het altaar. Dat was Abraham die samen met Isaac ging. De derde avond is vanavond de bruidegom op uitkijk. Dat is Isaac die uitkijkt naar de komst van zijn bruid, van zijn vrouw. En de vierde avond is de bruidegom in de troon. En dat is de geschiedenis van Jozef. Ze komen alle vier dus uit het boek Genesis. Dus uit de troon, dus dat de bruidegom, de man van Asnat, enzovoort, enzovoort, die dan op de troon en in de troon is en de onderkoning is en aan wie alle hulde gebracht wordt. Dat zijn beelden. Dat zijn geschiedenissen uit het Oude Testament. En voor sommigen is dat een beetje taboe. Dit kan niet. Vroeger zijn zelfs predikanten uit hun ambt gezet omdat zij typologie bedreven, omdat zij bepaalde geschiedenissen een lading gaven die misschien niet zo geaccepteerd werd. Zo gebeurde het echt. En de typologie is nog wel eens omstreden en dat kan ik me ook wel indenken. Je kunt namelijk ook heel vlug doorschieten in typologie en dingen erin stoppen die er eigenlijk niet in horen. Dat kan. De andere kant van de medaille is dat de Bijbel zelf typologie bedrijft. Als er dus sprake is van Melchizedek bijvoorbeeld als een geschiedenis in het boek Genesis, als voorbeeld. Hè? En daar wordt gezegd dat hij dus koning van Salem was. Dat zegt het Nieuwe Testament dat hij op de Zoon van God lijkt. Want we weten niet eens of hij geboren is en we weten ook niet of hij gestorven is. Dus... En hij is koning van Salem, dat wil zeggen koning van de vrede. En naar de betekenis van zijn naam, Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En dat betekent dus dat het Nieuwe Testament zelf typologie bedrijft. Ander voorbeeld is, als het gaat in de Galatenbrief om Sarah is onze moeder, weet je wel, en de wet en zo, en de genade. Dan wordt daar een lading in gestopt die je niet eens gedacht had. Dat had je niet eens kunnen bevroeden. Dat zoiets kon. Typologie is een hele bijzondere zaak. Er komt één heel belangrijk punt bij. En dat wil ik behoorlijk zwaar onderstrepen eigenlijk voor mezelf. Mozes zegt op een bepaald moment in een van de boeken van hemzelf geschreven. De Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. Mozes noemt zichzelf een profeet. En Mozes werd in het land Israël continu geciteerd, steeds maar weer. En al die beelden die Mozes heeft mogen opschrijven en aan ons heeft meegedeeld over offers of over priesters, hebben een invulling gekregen in het Nieuwe Testament of in de Heer Jezus. En het is Mozes die ook dit boek Genesis heeft geschreven. Niet omdat hij erbij was, maar dat is niet zo. Mozes is veel later pas in beeld gekomen. Maar hij heeft wel die kleitabletten die er toen waren waarop geschreven werd, gekend en geselecteerd. En daaruit het boek Genesis heeft samengesteld. Dat het boek Exodus van hem is, nou ja, dat heeft hij voor een groot deel zelf meegemaakt. En verder. Maar het boek Genesis is ver voor zijn tijd al begonnen. En ze hebben toen niet een soort computer gehad waarin al de verslagen makkelijk terug te vinden waren. Dat was wat moeilijker. Mozes is profeet, broeder en zuster. En een profeet is iemand, zal ik het zeggen met Openbaring 19 vers 3. Een profeet is iemand die het getuigenis van Jezus verkondigt. Het getuigenis van Jezus, zegt het Nieuwe Testament, is de adem, is de geest van de profetie. Dus als er profeten zijn, dan zijn dat mensen die het getuigenis van onze Heer Jezus etaleren. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, maar ook Mozes. Want Mozes noemt zichzelf profeet. Hij heeft misschien verbaasd gekeken naar van alles wat hij mocht neerschrijven, opschrijven. En dat komt bij ons een beetje over als nou, een geschiedenis, een verhaal van de aartsvaders. Nou ja, die hebben als herders, vorsten geleefd, die hebben dit gedaan en zus gehandeld. Maar het is profetie. Dat hadden we al met Genesis 22, maar dat hadden we ook al met Genesis 3. Adam in een diepe slaap. Nu, Genesis 24, de profetie van Mozes. Ik noem het bewust zo, maar ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Dit is niet een soort verslag van, zoals je ook een verslag van iets zou kunnen vinden in een bepaald tijdschrift. Genesis 24, Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Een soort eedswering. Je moet iets zeggen. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en naar mijn familiekring gaat, om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zou die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei, nee, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. Vers 9. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer het hem. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. We slaan een heel stukje over, maar nu komt daar een herderinnetje en hij vraagt een beetje water en hij had met de heren afgesproken als hij herderin dan gaat zeggen, maar ik zal ook voor uw kamelen nog water gaan halen. Dat is voor mij een sign, dat is voor mij een teken. Dat is gebeurd. Vers 22, het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en 2 armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Ze zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer en overvloed en ook plaats om te overnachten. 29. Nu had Rebecca een broer en zijn naam was Laban. Laban liep snel naar de man toe, de stad uit naar de bron. Het gebeurde toen hij de ring gezien had. Rebecca had een ring gekregen. En de armbanden aan de armen, toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei, zo en zo, heeft die man tot mij gesproken, dat hij naar die man toe ging en zei, hij stond bij de kamelen, bij de bron, hij zei, kom binnen, u die door de Heere gezegend bent, waarom zou u buiten blijven staan, terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht, evenals een plaats voor de kamelen. Dan komen ze daar, 34, toen zei hij, ik ben een dienaar van Abraham. Die knecht, die zegt dat, daar. En de Heere heeft mijn heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is. Hij gaf hem kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Sara, de vrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard, toen zij oud was. En alles wat hij heeft, heeft hij hem gegeven. We slaan een heel stuk over. Want er gebeurt van alles in het huis en die man die pakt uit en die gaat uit die koffers. Ik weet niet hoeveel sieraden en kleren halen. 50. Laban en Betuel antwoorden, dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen laat zij de vrouw van uw zoon, van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. Het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heer. En daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn, nog een lawine, en kledingstukken, en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en overnachten daar. Ze stonden 's morgens op en hij zei, laat mij gaan, terug naar mijn heer. Haar broer en haar moeder zeiden, daarop laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op, want de Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij, laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Ze riepen Rebecca en vroegen, wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde, ik zal trekken of ik zal meegaan. Toen lieten ze Rebecca hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Ze zegenden Rebecca en zeiden tegen haar zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai Roi, bron van de levende die zich openbaart, moeilijke vertaling misschien, maar dat betekent, hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld en hij sloeg zijn ogen op en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kamelen glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover. U kent het verhaal misschien hebt u het heel vaak gelezen. Het is ook boeiend, het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi om zoiets te lezen. En nu wil ik proberen te zeggen wat ik graag kwijt wil. Het gaat toch wel behoorlijk diep. En aan de andere kant kunnen we het snappen, want het is een geschiedenis die wij best kunnen snappen. En omdat we die geschiedenis kunnen snappen, kun je misschien ook de inhoud snappen. Gelovigen. Ik kreeg van iemand een mailtje en daar stond een site, een website op. En ik heb die website aangeklikt en dat ging over een bepaalde broeder die ik heel hoog heb, die heel veel Bijbelstudie heeft geschreven. Helaas alleen in de Engelse taal. Voor mij is dat niet zo'n probleem, maar voor anderen misschien wel. En ik heb die website aangeklikt. En omdat ik toch met Genesis 24 bezig was voor vanavond, dacht ik, nou, ik klik eens op Genesis 24. En de eerste zin die ik las was raak. Ik ken die broeder, want ik heb, denk ik, alles al van hem gelezen. Maar het is nu, zonder dat je boeken hebt, zomaar naar voren te halen. En dat is een bijzonderheid in onze tijd. Vroeger had je boekenkasten vol, ik heb ze echt vol gehad. Met naslagwerk en ze zijn nu allemaal zomaar te pakken. Zomaar. Maar de eerste zin was, de dienaar van Abraham gaat niet als een evangelist de hort op en die gaat niet zeggen, nou, dus we proberen de mensen te vertellen van de redding die er is of de zegen die te vinden is. Dan was hij, zoals Romeinen 3 bijvoorbeeld schetst, gewoon uitgegaan en hij had tegen al die mensen gezegd, jullie zijn barre, boze zondaren, je deugt niemand van jullie, maar je hebt een helper nodig, je hebt een redder nodig. Dus zoals een evangelist nu, vandaag, weggaat, ergens komt, waar onbekenden zijn en hij vertelt, je zult nog een keer sterven in je zonden als je je niet bekeert, als je niet tot de Heer Jezus komt. Zo is het niet. Want heel vaak wordt in die dienaar die hier weggestuurd wordt, zo'n evangelist gezien. Als de evangelisten uit het Nieuwe Testament. Ik heb me vroeger al afgevraagd, waarom zou Abraham nu zo precies zijn geweest? Want hij woonde te midden van de Kanaanieten. Maar de plek waar hij vandaan kwam, dat was ook niet zoveel soep. Dan moest hij weg. Ga uit uw volk en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En waarom moest die knecht nu ineens naar dat gezelschap? Nou, Abraham noemt het ook anders. Je moet naar mijn vaders huis gaan. Nou, dat is een moeilijke, dat weet ik wel. Dat kun je dan zeggen, nou, dat stopt dato er gemakshalve maar in. Zo van, wij moet gaan naar de familie van God. Niet naar de heidenen. Anders gezegd, dit is een boodschap niet als een soort evangelisatieavond, maar dit is een boodschap voor mensen die al tot de familie van God behoren. Het is echt anders. En de Heere wil uit dat gezelschap, de familie die bij God hoort, die gered zijn, die geloofd hebben, die dichterbij gekomen zijn, nu een bruid recruteren, een bruid zien te vinden voor de zoon. Dat is niet de redding van de bruid, maar dat is de completering van de bruidegom. Dat is een compleet verschil. Ik hoop dat dat overkomt. Het gaat dus niet om dat Rebecca gered wordt, maar dat Isaac compleet wordt. Dat is al moeilijk. Maar als je vandaag vertelt dat het in de allereerste plaats gaat, niet om ons, niet om mij en om mijn zegen, maar om hem, onze Heer Jezus, onze grote Heer en Heiland. Het gaat om hem, om zijn eer, om zijn glorie. Niet om wat ik krijg, wat ik moet of wat ik zou moeten krijgen. Het is geen welvaartsevangelie. Moeilijk woord met prosperity teaching, maar het is geen boodschap voor, en als je dat doet, dan, nou ja, dan beleef je wat. Dan gaat ineens het gras harder groeien. Dat is misschien slecht voor je, en dan moet je het maaien ook misschien. Maar dan ineens is de zegen ineens verdubbeld. Dat is vandaag in. Heel erg in. Veel meer dan je misschien vermoedt. Zeker in landen waar geen zegen is. Ik sprak een broeder, die was in de gemeente in de, waar ik ook was, die zondag, twee weken terug. En die ging de dinsdag erop naar Suriname terug. En zei die, we zijn er zo bang voor het welvaartsevangelie. Ik zeg, waarom daar? Nou, er wordt daar verteld aan de allerarmsten dat ze, als ze geloven bij onze kerk komen, bij onze club komen. Ja, maar dan gaat het goed met je lichaam, maar dan gaat het ook goed met je financiën. Nou, er waren helemaal geen financiën. Maar dus dat is een soort belofte van, dan gaat het goudstof uit de Bijbel van, echt waar hoor. Dat wordt ineens goud voor jou. Er gebeurt iets. Er zijn hele organisaties die daar zo'n beetje op leven. En ze vinden veel succes. Ik snap het. Als je nog niks hebt. Dat is welvaartsevangelie. Dan gaat het je goed. Een vorm van welvaartsevangelie is ook, als je iets kunt betalen aan de Heere, dan kom je vanzelf in de hemel. Dat is dit niet. Deze knecht wordt door Abraham weggestuurd om voor zijn zoon een vrouw te zoeken. Niet voor ons. Niet voor mijn welbevinden. Niet omdat ik een nieuw pak krijg of een betere kameel of zo. Maar om hem. Om de erfgenaam van alle dingen. Nou hoop ik dat u de taal pakt, want dat was Isaac. Om hem die op het altaar was geweest, dat was Isaac, want dat was in Genesis 22, dit is 24. Om hem die op het altaar is geweest, die grote zegen te geven. Dat is nu precies de taal van Efeziërs hoofdstuk 1. Dat is de taal van 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Niet, ik heb jullie verteld van de Heer Jezus, opdat je gered zou worden, dat is waar. Maar ik heb jullie ook als één bruid aan die ene man verloofd. Ik heb mijn best gedaan om je te vertellen dat er een heel bijzonder proces gaande is. Namelijk dat je voor hem wel bijzonder bent. Niet dat het voor jou bijzonder is, dat zit erin. Natuurlijk zit dat erin. Dat gaat nooit weg. Maar het gaat in de allereerste plaats om de Heer Jezus. Uit hem, door hem, maar ook tot hem zijn alle dingen. Het gaat over hem. Niet over ons. En dat is razend moeilijk, want de liederen die we graag zingen is dat ik er beter van word, dat ik het heb, dat ik dank u Heer dat ik niet ben als die zon. Oh ja, dat was die fariseer. Maar daar zitten we eigenlijk ook allemaal mee. Met hetzelfde taalgebruik bijna. Ik hoop niet dat ik te scherp ben, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het accent bij hem ligt en niet bij ons. Daar gaat die knecht. Wie zou die knecht zijn in de beelden van Genesis 24? Nou, niemand minder dan degene die het hele huis van Abraham bestuurt. Een soort rentmeester of zo. Zal ik hem een naam geven? De Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat met schitterende gaven, met schitterende geschenken, gaven en geschenken, heel dicht bij elkaar, op stap. En die wil uitdelen. En aan hij die heeft, zal nog meer gegeven worden. Hoort u het? Nou, Rebecca was niet een van de allerarmsten. Dat blijkt uit het verhaal. Als die een broer heeft die een gigantische boerderij heeft, met bedienden en slaven en weet ik veel, dat daar zo een hele karavaan op bezoek kan komen en daar kan logeren, dan is dat niet een armatierig zootje geweest. Van Laban en van Rebecca. Ze had al van alles. Maar als je hebt, dan kan er nog meer bij komen. Gaat het nu om nog meer bij Rebecca, of gaat het om dat wat van Isaac is, te etaleren, het laatste? Ik wil zo graag dat die sleutel heel helder is voor je. Dat je hier iemand op weg ziet gaan om voor Isaac de belofte, de enige, er was geen ander, door Abraham geliefd, de erfgenaam van alle dingen. Abraham was visant, dat heet een moeilijk woord, het Frans woord, was gigantisch rijk, maar hij had alles bedoeld voor Isaac. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Zo wordt de Heer Jezus genoemd. En nu gaat die man op stap om voor hem, die de bruidegom is, die nog geen bruid heeft, een bruid te zoeken. En dat gebeurt hier. Als je die sleutel hebt, is de rest misschien wel eenvoudig. Gaat op stap. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Zou de Heilige Geest dat vandaag nog willen? Ja, wat Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan een man verloofd. Dat was toen in de Korinthe-tijd, 2 Korinthe 11. Dat is nu nog zo. De Heilige Geest wil nu die tot geloof gekomen zijn, die bij het volk van God horen, gereed maken voor hun eigenlijke opdracht, voor hun eigenlijke bestemming. Het is niet zo dat nou, als je nou maar bekeerd bent en als je weet dat je schuld vergeven zijn, als je maar wederom geboren bent, nou, dat is het dan, dan heb je alles. Nee, dat is niet waar. Dat kun je niet volhouden met Efeze, met Colossense en met vele andere plekken uit de Bijbel. Dat bestaat niet. Weet je wat ik het mooie vind van deze geschiedenis? Die knecht die gaat uiteindelijk, die heeft een eed gezworen aan Abraham. Maar hij zegt, ik doe wat u hebt gezegd. Nou, de Heilige Geest doet echt wat de Vader heeft bedoeld. Gegarandeerd. Daar hoef je niet achteraan. Dat gebeurt. En dan komt hij daar en hij weet ook precies waar hij moet zijn. Waar zou je vandaag deze boodschap kwijt kunnen? Is dat ergens op de Dam in Amsterdam? Nou, het zou kunnen, als het om evangelisatie gaat. Ga je gang, daar moet je zijn. Daar zijn duiven zat en misschien zijn er onder de duiven ook wel mensen. Maar hij gaat bij de bron zitten. Hij komt vanavond in ons midden, bij de bron. Daar waar mensen zijn om water te putten. Daar waar ze zoeken naar het levende water. Het echte water. Daar komt hij. Hij weet heel precies wat hij doet. Hij heeft gebeden. En als er nou iemand is die, als ik een beker water vraag, mij dat geeft, maar ook nog een gigantische sloot water wil putten, wil ophalen uit de bron. Voor de kamelen, want dat schijnt een slok op van je worsten te zijn, zo'n kameel. Dan mag ik daaruit een conclusie trekken. Als de Heilige Geest nu eens vanavond aan jou vraagt, heb je iets voor mij? Zeg je dan, ja, ik heb nog 1 euro, maar die wou ik in de collecte doen van vanavond, want dat moet ook. Of ga je zeggen, ja, ik heb nog iets, ik ga voor u halen. Ik wil van dat nieuwe, van dat woord, de wassing des waters door het woord, van dat woord, van dat levende water, bron levend water. Ik wil van de bron van levend water putten en dat wil ik je geven. En ik wil ook nog alles wat bij u hoort en wat u gebruikt als instrument, als tool, als gereedschap. Daar wil ik ook voor geven. Wat zou het gereedschap van de Heilige Geest zijn? Nou, misschien ben jij dat wel. Of zijn anderen dat? Misschien wel techniek. Transport toen. Lastdrager. Lastdragers in de gemeente. Nou, ik wou dat ze er waren. Die een beetje mee konden tillen. Mee konden dragen in de moeite en in de zorg en in de spanning. Het is prachtig beschreven. Echt heel bijzonder. En u ziet hem daar staan bij die bron. En hij wacht af totdat de Heer hem duidelijk maakt. Van, nou, dat is haar. Soms heb je dat zelf ook. Ik kwam in een plaats in Nederland ergens. En ik zou daar spreken, s'morgens om, ik weet niet meer hoe laat het daar begon. Maar zeg maar 10 uur, ik was er om 9:30 of te vroeg. De deur was nog dicht. We konden er niet in. Dus ik kwam met dit mijn krukje aan. Ja, ik ben genomen. Ik heb ook zo'n ding in de auto liggen. En ze kenden me niet. En daar staat hij. Tegen de muur. En er waren nog meer mensen, die waren ook vroeg. Maar we konden er niet in. Toen kwam er iemand met de sleutel. Dat is ook mooi dat zo iemand bestaat. En de deur ging open. En nou, we konden naar binnen. En toen zei een meisje tegen mij. Zal ik die kruk voor u, ik ken haar niet. Zal ik die kruk voor u naar binnen brengen? Ik zei, ja, dat is fijn. Dat is goed. En toen was ik binnen. Bent u de spreker straks? Ja. Zal ik hem voor u alvast op het podium zetten, dan hoeft u dat ook niet te doen. En toen dacht ik, je bent Rebecca. Dat heb ik echt gedacht. Niet alleen dat eerste, maar ook een tweede. Iets meer doen dan gevraagd. Zou je een tweede mijl durven gaan? Dat zegt de Heer Jezus. Zou je iets extra's willen geven? Niet alleen precies op het randje, van ja, dit hoort zo, of de etiketten vereist dit. Maar iets meer. Nou, tot mijn stomme verbazing is datzelfde meisje nu een verloofde van een kleinzoon geworden. Maar dat was toen niet aan de orde. Ik zag het niet. Ik wou alleen maar als voorbeeld gebruiken. Als de Heilige Geest je iets vraagt. Zou je iets extra's willen geven? Zou je iets extra's willen doen? Daar ligt een selectie. Want als dat zo is, dan kun je jezelf wegcijferen. Dan kun je ook naar hem. Want dan moet je jezelf, mag je jezelf helemaal geven. Dus niet een beetje energie van jezelf, of een beetje talent van jezelf, maar alles. Dat is nu precies de geschiedenis die je hier voor je hebt. En als dat gebeurd is, dan krijg je gelijk een ring en een armband. Dan is het ineens iets anders. Ik las ze pas toen ik nog op de stoel zat, dan hebben we Jesaja 4, Jesaja 3 en 4, weet je wat, dat de mensen oorringen hebben en sierringen hebben en enkel kettingjes hebben en neusringen. Toen hadden ze ook piercings, van alles. Dus hou maar op over wat wel kan en wat niet kan, dat was er toen ook. En het wordt kennelijk gegeven en het wordt kennelijk geaccepteerd. Maar op hem zegt de Heer daar, van al deze sieraad van jullie gaat weg. En in Jesaja 4 komt die spruit die erbij is, heb ik toen behandeld toen we hier daarover spraken. En dan is hij jouw sieraad. Dus niet je enkelkettetjes of je oorringen of je neus of je, nou ja, wat dan ook. Wat maar een opsmuk is, dat is niet je sieraad. Maar hij zelf, de spruit, dat is je sieraad. En wat gebeurt hier? Ze staat op een bepaald moment in de tooi van Isaac. Al haar opsmuk wordt niet genoemd. En nog een stap verder in het huis, dan krijgt ze nog meer en nog een lawine. En ze staat compleet nieuw in alles wat van hem, wat van Isaac is. Die man die komt uit zijn koffers dingen tevoorschijn halen en zegt ook nog, ja, dat was van meneer, maar hij heeft alles aan mijn zoon, aan die zoon, aan die bruidegom gegeven. En uit die voorraad van de bruidegom wordt men gepakt en gegeven. Ze staat volledig in de tooi van de bruidegom. Van Isaac. Niets meer van haarzelf. Dat beeld is prachtig. Goed, dat is nog bij de bron. Ze gaat naar huis en vraagt dus, van, kunnen jullie bij ons overnachten? Zij zegt vooraf al, bij ons is plaats voor voedsel en er is ook plaats om te overnachten. Laban, haar broer, denkt, ja, maar dan moet ik het beste weten, want zo'n ring heb ik in 20 jaar niet gezien. Of zo'n arm man lijkt me toch wel een beetje te kostbaar voor een vent die ergens in de woestijn ronddwarrelt. En hij komt, en ik zie het. Die knecht komt in dat huis. Komt in haar leven. En zegt, moest luisteren, dat en dat is er gebeurd. Ik heb een hele rijke heer. En alle rijkdom is naar die zoon. En voor die zoon zoek ik iemand. En daarom ben ik hier. En zo heb ik gebeden. En zo is het gelopen. Toen zeggen ze, dit moet een bestiering zijn. Ze hebben daar niet zoveel rekensommen op losgelaten en formules. Want dat bestond misschien niet. Maar ze hebben wel gepakt wat er wel was. Zichtbare dingen. En daar, ja, daar is het gebeurd. En toen hebben ze gezegd, ja, nou, dat moet van de Heere zijn. Maar dan zullen we het meisje vragen. Zou je met die man wel mee willen gaan? Zou je dat wel willen? Huis en haard verlaten. Je eigen cultuur loslaten. En meegaan met die man. Ik ga mee. Ik zal meegaan. Ik ga trekken. Nou, toen was die man helemaal niet meer te houden. Toen heeft hij die koffers helemaal opengescheurd. En alle kostbaarheden van Abraham, van Isaac, over hen uitgestort. Over de moeder, de vader, over de broer. De hele, maar Rebecca stond er compleet in het nieuw. In het kleed van Isaac. In het onberispelijke kleed. Zegt een mooi lied uit de bundel geestelijke lieden van zijn volkomenheid. Daar staat ze. Helemaal in het nieuw. Helemaal nieuw. Splinternieuw. Nou, dan danken ze de heren. Lofprijzing en aanbidding zou bijna willen zijn. Dat staat zo niet in de tekst. Ze gaan rusten en de volgende dag zegt de knecht, nou, nu is het klaar. Dan zeggen ze, ja, nou, maar nou, zo gaat dat niet. Ze kan er nog wel een dag of 10 blijven. Aha. De omgeving begint dan gelijk zich met jou te bemoeien. Doe niet zo mal. Doe niet zo over de... Kom dan vanzelf. Je kunt toch wel eventjes met ons meedoen. Nog gewoon eventjes. Even gewoon doen. De knecht kan niet gewoon doen. De knecht, mag ik het zeggen? De Heilige Geest doet niet gewoon met ons. Wat wij leuk vinden. Of wat wij misschien wel plausibel vinden. Acceptabel vinden. De knecht zegt, ik ga terug, mijn opdracht is dit, en die heb ik volbracht, terug. Geen tijd verliezen, geen gezeur. En we zullen het meisje vragen. Ja, ook. Ze gaat mee. De hele wereld zegt vandaag, doe maar gewoon, en doe maar met ons nog een dag of 10. Het getal van onze verantwoordelijkheid, hè? 10. 10 vingers, 10 geboden, altijd. Het getal van onze verantwoordelijkheid. Je kunt er wel gewoon een poosje met ons meedoen. Je hoeft dan niet gelijk op de straat te staan te jubelen, want ik ben verloofd, ik ga trouwen. Hoe ver is het met jou en met mij nu gesteld? Als er nu een moment komt dat je moet kiezen, ga je, wil je wel, zou je willen, maar waarom denken we niet aan die? We denken wel aan onszelf, dat het ons een beetje goed gaat, dat we een beetje gezond blijven en dat we een beetje, nou ja, een beetje onze AOW op tijd krijgen, hè? Verkiezingen van morgen. Of dat er geen korting is, of dat onze pensioenen zeker zijn. We storten ons massaal op de materie en op de politiek misschien, en die moeten we dan allemaal doen. Nou, de een die belooft van alles, maar overal moet je betalen. Ik doe dus geen stemadvies. Ik heb er moeite genoeg met mezelf. Maar ik wil zo graag zeggen, in geestelijke zin, bent u al een beetje los? Zijn we al een beetje vrij? Hebben we de schitterende bedoeling van Jahwe gezien in onze levens, dat we niet alleen gered zijn, omdat we gezonder zijn, en dan komen we met de hakken over de sloop als onze schuld is weg. Dus wij gaan naar binnen, we gaan naar de hemel, we gaan ten hemel in. Is dat ons doel? Of zien we, ja, maar hij heeft ons bedoeld om aan het hart van de bruidegom. Hij heeft ons bedoeld om als vrouw van de bruidegom, de bruid van Christus te zijn. Nou, dat is weg. Als je dat vandaag roept, dan krijg je, ik weet niet wat voor kritiek naar je toe. In de christelijke hoek, hoor. Ik heb het niet over de wereld, die snappen er helemaal geen bied van. Kan je maar indenken, want die kunnen het niet begrijpen. Geestelijke dingen kun je alleen maar met het geestelijk verstand begrijpen. Dus die snappen er sowieso niet. Ik bedoel niet hoogmoedig, maar ze kunnen het niet begrijpen. En jij dan? Ja. Nou, we gaan liever bakkeleien over de kleur van onze stoelen. Of we gaan het hebben over hoe moet je omgaan met homofilie. Of hoe moet je omgaan met transgenders. Of hoe moet je omgaan met de politiek. Of welke keus moet je dan maken met A en B en C en D. Ik weet dat dat serieuze dingen zijn. Ik bedoel dat niet lachwekkend. Maar is dat ons leven? Of is hij ons leven? De Heer Jezus. Zeggen we, ja, maar ik sta eigenlijk al in de kleren van straks. Ik ben overgoten met de mantel van de gered. De klederen van het heil heb ik gekregen. En de sieraden van hem zijn mijn deel. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En we doen net alsof we de grootste armoedzaaiers van de hele wereld zijn. Dat is hier. En dat komt heel scherp naar voren. Die knecht die zegt, ik ga niet nog een dag of tien luilakken. Ik heb geen dag of tien vakantie, dat doe ik niet meer. Want ik leef voor hem en ik wil voor hem en ik ga naar hem, terug naar hem. En hij gaat ook. En Rebecca en haar voedster, dus een soort nurse, verpleegster zal ik maar zeggen, die gaat mee. En nog wat. En ze gaan op kamelen weg en ze volgen die man. Ze schommelen nog een flinke hobbeltijd door de hobbelige woestijn. Dat klopt. We volgen de man. Weet je wie de weg weet naar hem? De Heilige Geest. En dan denk je daar waar hij is. En Isaac was ook niet meer thuis. Die was ook al op weg gegaan. Maar die was uit het zuiderland, maar daar woonde hij. Dus zou maar zeggen, Hebron, best en weg. Maar die was nu bij de bron Lachairoi. Dat was al een flink stuk in die richting. Oh ja. Something in between. Hè? Begrijp je? Ja, het was halverwege de route. Vind je dat niet mooi? Vind je dat niet schitterend? Dat de bruidegom al op weg is om je te ontmoeten. Ook niet meer thuisgebleven is. Daar is hij wel weer heen gegaan met haar. Maar hij was bij die bron van de levende die zich openbaart. Ja, daar. Daar gaat het gebeuren. De ontmoeting. Rebecca ziet hem en denkt, wie is dat die man? Maar zou dat de eerste man zijn geweest die daar in de woestijn zou ronddwalen? Nee, onzin. Heeft iets geweten. Dat moet hem zijn. Die man onderweg heb laten vertellen. Ik wil zo graag zeggen dat het zo kostbaar is om met de Heilige Geest onderweg te zijn naar hem toe. Dat hij je onderweg vertelt, maar zo ziet hij eruit en dat is en zo ziet hij en zo doet hij dit en zo denkt hij over dat. Prachtig. Onderwijs. Onderweg. Schommelend op een kameel, onderwijs. Nou, ik wil wel. Wie is dat, die man? En de knecht zegt, that's he. Dat is hem. Dat is die man. Dat is mijn heer. Sluier, dat betekent toegewijd. Dat is de sluier. Gewijd, toegewijd. Voor hem. En dan volgt die ontmoeting daar. Zij gaat zich van de ezel laten, van die kameel af laten glijden. Bijna een kerkscheuring in Genemuiden geweest. Of ze nu van de ezel, van die kameel stapte. Of dat ze eraf gleed. Daarover. Maar dat ze op de grond kwam, daar gaat het dan niet over. Maar het gaat wel de manier waarop. Dit is serieus hoor. Dit is echt wat ik zeg. Maar hoe dan ook. En ze wordt door hem in de tent van Sarah gebracht. Wat een vreugde zal dat wezen. Eenmaal bij hem te zijn. Zou je de Heilige Geest ruimte willen geven? Niet om spectaculaire dingen te doen. Dat kan ook wel. Kan ook wel. Echt. Maar daar gaat het niet om. Maar om in zijn richting gebracht te worden. De Heilige Geest zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Nou, dat heeft die knecht gedaan. Koffers vol. Schitterende dingen. Dat was van hem. Nou, hij heeft uitgezet. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Alsjeblieft. En nog meer. En nog een cadeau. En nog een juweel. Het ene nog mooier dan het andere. Zo is het gegaan. En nu is ze bij hem. Isaac. Op de uitkijk. De bruidegom op de uitkijk. Hij was niet meer gebleven. Nog een keer dat stukje Zuiderland. Hij was op weg gegaan. In haar richting. En die ontmoeting daar. Ergens in het midden. Is echt. Of u het wilt of niet. Een ontmoeting zoals de Heer Jezus die zal hebben. Wij gaan hem tegemoet in de lucht. Maar hij komt ons halen. Nou, waar? Ergens daartussenin. En als je het ziet hier. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Nou, dat heb ik ook vroeger gedaan. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar ik bedacht dat niet. En vanavond is ervoor bedoeld. Dat u ziet dat die bruidegom. Dat het onze Heer Jezus is. Die eigenlijk iemand vooruit stuurt met de geweldige rijkdom. En dat doet de Heilige Geest. Je pakt een stukje tekst en je leest. Oh, wat mooi. Wat is dat mooi. Wat is dat mooi om dat zo te zien. Waarom is het mooi om iets van de Heer Jezus te horen. We horen over de prut ongelooflijk veel. En als je iemand ontmoet die in het werk van de Heer is. Vanmorgen was dat zo. Met een broeder die u ook kent, maar dat laat ik me even zo. En dan is dit niet goed en dat niet goed en dat ging van alles mee. Maar samen praten over de Heer Jezus, over wat je wel mooi vindt, is zo kostbaar. Heb je tranen in je ogen, wat is dat mooi dat je de Heer Jezus mag kennen. Wat is het mooi dat je van hem mag houden. En dat je de Bijbel hebt gekregen om je te vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. Hoe schitterend het is. Hier vindt u, in deze geschiedenis, en u kunt het hele verhaal best snappen. Maar u ziet ineens die figuren met een naam. En de bedoeling is dat hij, de bruidegom, dat hij de erfgenaam van alle dingen zijn bruid vindt. En jij mag kiezen. Ik kan me voorstellen, en dat is gebeurd ook in het verleden heel vaak, dat hieruit een conclusie getrokken wordt dat alleen maar die echt, echt wilden, die echt kozen voor de Heer Jezus, dat de bruid is. En dat anderen die het maar zo een beetje bij lieten lopen, een beetje, nou ja, wel meeliepen, maar eigenlijk geen activiteit ontplooiden, dat die op een andere manier dan beloond zouden worden. Ik kan me dat voorstellen. Dat staat hier niet. De bedoeling van deze boodschap is dat wij hier zoals we zitten, hem tegemoet gaan. En dat een stukje van ons leven is. En dat we niet gaan zeggen, nou dat doen we wel. Maar we willen even nog een dag of 10 wachten. We willen even over de vakanties heen tillen. Of even over onze jubileumsdagen heen tillen. Of ja, totdat de kinderen allemaal wat groter zijn. Totdat alle kleinkinderen weer benoemd zijn. Nou, daar kun je beter niet aan beginnen bij bepaalde mensen. Dat gaat maar door. Ik wil alleen maar zeggen, altijd nog wel weer. Laat ons nog een dag of 10 wachten. Maar nu mijn vraag, ook naar mezelf, zullen we vanavond tegen hem zeggen, Heer, ik ga. Ik laat me leiden, ik laat me voeren, ik laat me in zijn richting brengen. Dat doet de Heilige Geest. En onderweg vertelt hij ook nog mooie dingen over hem. Dat kan ik je verzekeren. Je hebt al van alles, maar je krijgt er nog iedere dag wat bij. Het is net als een soort, nou ja, al een cadeautje klaar ligt voor elke dag. Dat komt bij bevallingen wel voor. Dus na die tijden zo elke dag nog een cadeautje. Elke dag nog een cadeautje. Elke dag iets moois van hem. En je gaat genieten. Je gaat echt blij worden. Dit wordt feest. De vraag is of jij door hebt dat de bruidegom op de uitkijk staat. Want ik geloof stellig, en dat is niet van mij, maar dat is van anderen die dit al veel eerder geroepen hebben, dat hij op de uitkijk is. Hij verlangt nog meer dan wij, zeggen dan wel eens. Nou, hij staat op uitkijk. Hij staat te kijken of hij eraan komt. En als hij eraan komt, zegt de Heilige Geest, dit is hem. Er is een mooi liedje ooit gemaakt in Vroom's Hoop door een mij onbekende broeder. Wie is toch die man? Zo heet dat liedje. Nou, wie was nou die man die daar op het water liep? Wie was nou die man die wonderen deed? Wie was nou die man die elke keer sprak en iedere keer weer opnieuw dingen vertelde? En de conclusie is, dan kom je bij het kruis en dan zegt die hoofdman van de Romeinse club, die zegt, die man, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Daar heb je die man. Nu zeg ik het anders. Wie is toch die man die daar op de uitkijk staat? Dat is mijn Heer, dat is mijn Heiland. Ik ken hem. En ik wil eigenlijk maar naar hem toe rennen. Ik wil zo graag bij hem zijn en bij hem blijven. De Heere zegene u en mij. Vader, zo wil ik deze prachtige teksten uit Genesis 24 teruggeven aan u. En u wilt door uw Heilige Geest deze dingen in onze harten leggen en levendig maken. Ook verlangen geven om richting hem te gaan. Om niet onze eigen routes te kiezen, maar zijn verlangen, zijn wens te zien. En als u tegen ons laat zeggen, het is niet goed dat de man alleen is, dan zegt u ook van de Heer Jezus, het is niet goed dat hij alleen is. Ik wil een hulpen aan hem geven. Iemand die bij hem past, die één is met hem. En we zien het terug in deze beelden. Vader, dank u wel voor dit stukje schilderij van Mozes, waar we Isaac zien en waar we ook Rebecca zien. We danken u voor zulke prachtige beelden. Amen.